Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Albert.
Ja, Tony.
Je bent weer terug.
Ja.
En je leeft nog.
Ja, ten nauwe nood. Ik ben eigenlijk een beetje door het oog van de naald gekropen.
Is dat zo?
Ja.
Ik dacht dat je alleen naar een stilte-retraite was.
Ja, ja, dat wel. Ik bedoel, ik ben wel blijven ademen. Sterker nog, ik moest ook blijven ademen. Want daar zat dan ook de meeste aandacht bij die Vipassana. Ik zal het maar gelijk een beetje onthullen. Ik ben in een Vipassana stilte-retreat week geweest.
Ja.
Oh, ik kan het moeilijk uitspreken.
En het is wel bij een week gebleven.
Ja, dat wel. Ja,
ik dacht, straks was het nog stilzwijgend.
ja, we kunnen natuurlijk een hele podcast opnemen over de Vipassana, maar dan ook in de stilte. Dus, maar ik weet niet of de luisteraars dat volhouden om gewoon 20, 25 minuten in de stilte te zijn.
Dat ligt eraan. Ik heb ooit Remco Klaassen horen zeggen, je moet alleen iets zeggen als je de kwaliteit van de stilte kan overtreffen.
Zo.
Ja, dus ik weet niet wat jij hierover te zeggen hebt.
Ja,
als dat waardevoller is dan de stilte, dan zou ik wat gaan zeggen.
Ja, nou ja, ik weet ook niet zozeer wat de mensen verwachten, maar normaal gesproken als ze inschakelen voor een podcast, verwachten ze wel wat geluiden. En dat was ook wel het bijzondere, denk ik, van die hele week. Ja, jij houdt nogal van challenges normaal gesproken, Tony. Hè? Want je hebt je boekenchallenge en nou ja, goed, allerlei challenges heb je gehad. Je boek schrijven, je totale makeover. Mm-hmm. Heb jij wel eens een week lang, iedere dag gemiddeld tussen de 6 en 8 uur per dag op een meditatiekussentje gezeten?
Nee. Ik denk dat ik niet heel veel verder ben gekomen dan een paar minuten.
Nee. Nou ja, dat is dus de bedoeling als je een Vipassana-retreat gaat doen. En ik was op uitnodiging. Ik was ook gevraagd om dat mee te begeleiden. Nou, ik was helemaal vereerd. Het vond plaats in Portugal. Mm. En nou ja, ik moet je zeggen, ik mediteer gemiddeld al, ik denk ongeveer zo'n 30 jaar of zo.
Dat is wel lang.
Ja, dat is best lang.
Maar tussendoor doe ik wel andere dingen, toch?
Ja, is niet de bedoeling, maar ja, doe ik dan wel. Maar ja, weet je, dat was gemiddeld zo. Ja, je kent al die meditatie-apps waarschijnlijk ook wel. En ja, Headspace bijvoorbeeld is zo'n app. En dan kun je tijd instellen. En dan gemiddeld 20 minuten ja, is voor mij ongeveer wel de max. Mm-hmm. Alles bij elkaar opgeteld is natuurlijk wel heel lang. 30 jaar, 20 minuten per dag. Mm-hmm. Maar als je dan een hele dag in stilte moet zitten, want ja, de techniek is dat je op vrijdag aankomt of op zaterdag en dan heb je nog even een gesprekje met elkaar, waren met een groep van 12 mensen. Mm-hmm. Ja, en dan gaat het gebeuren. Dan gaat de noble silence gaat in, 's middags om een uur of 4, 5.
Oh ja.
En dan is de bedoeling dat je een week lang niet meer praat met elkaar. Mm-hmm. Dat je ook geen oogcontact hebt. Dus je bent in een centrum, je krijgt eten 3 keer per dag, maar je eet zwijgend, alles is in stilte. Mm. En 's morgens om 5 uur opstaan, tenminste, dan gaat de gong, want je hebt ook geen wekker, want je moet alles inleveren. Mm. Nou ja, alles, ja, veel, alles wat mind tools zijn, dus geen telefoon, geen laptop. Je mag ook niet schrijven, er zijn ook geen boeken. Mm. Dus het is redelijk Spartaans. Het is niet iets wat een trend is, tenminste recent bedacht is, maar dit is al duizenden jaren oud, ontwikkeld door de monniken, mm-hmm, uit het Verre Oosten. En die hebben, ja, toen was het natuurlijk nog geen telefoon, maar die zeiden wel van ja, wil je echt tot jezelf komen, dan moet je geen prikkels hebben. Mm-hmm. Dus je levert je telefoon in en dan gaat het gebeuren. 's morgens om 5 uur, je hebt geen wekker, dus je wordt gewekt met een gong. Mm-hmm. En een half uur later zit je al op het dakterras. Onder de sterrenhemel, het was nog donker. Heel mooi trouwens. En dan gaat het eerste uur in dat je op je kussentje zit. Alles gaat zeer doen, Tony.
Ja, snap ik. Ja, dus ik begin heel ongemakkelijk te vinden. Ja. Wij zitten hier echt pas 2 minuten of 3 minuten.
Ja.
Maar moest monniken 1000 jaar geleden niet hun telefoon inleveren, denk ik.
Nee.
Dus een aantal regels zijn dan wel gebleven. Maar waarom mag je niet schrijven dan?
Ja, ook dat is weer activiteit van de mind. Je wil de gedachten wil je zoveel mogelijk stilzetten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk bijna onbegonnen werk, want ja, die gedachten die komen voortdurend. Iedere seconde heb je wel weer ja, een gedachte. Mm-hmm. Zijn niet steeds dezelfde gedachten. Hè? Je hoort wel eens mannen denken maar aan één ding. Mm-hmm. En
aan auto's.
Voetbal. Zijn er nog andere dingen? Denk er maar aan één ding. Maar ja, die gedachten blijven dus komen. En ja, de kunst wordt om niet mee te gaan in die gedachten. Maar er komt iets bij. Op het moment dat je op je kussentje zit en alles gaat zeer doen. Wij zijn als westerse mens ook niet zo gewend om zo lang in kleermakers zitten of in de krijgers zitten of de helden zitten. Noemen ze dat ook wel, dat je meer op je knieën gaat zitten. Oh man, dus het is niet alleen maar je richten op de techniek. Wat is dat je adem volgt in eerste instantie en dat wordt steeds subtieler. Op een gegeven moment zit je alleen maar met je aandacht. Richt je op je bovenlip. Om de luchtstroom van je neusgaten zo te volgen, in en uit. Mm. Dat wordt steeds kleiner, tenminste de eerste dagen. En dan daarna schakel je over op een andere techniek. En iedere keer als er gedachten komen, dan ga je weer terug naar dat ene punt op je bovenlip en je volgt je adem weer.
Mm. Maar dat is de bedoeling of dat overkwam jou?
Nee, dat is de bedoeling.
Oké. Okay. Dat is de instructie die je krijgt.
Dat is de instructie. Dat is ook de enige instructie die je krijgt.
Okay.
En na een uur, dan mag je dus opstaan uit je benarde positie. Mm-hmm. dan is het in stilte ontbijten om een uurtje later, hè, dus om 6:30. Even douchen en vervolgens ga je weer zitten. Mm-hmm. Begint het een beetje licht te worden, maar je zit weer op je kussentje. Weer met die ene techniek. Ja, en die mind, ja, die gedachte, die wil gewoon alle kanten op gaan. Mm. Dat varieert van, wat doe ik hier? Waar ben ik mee bezig? Wat heeft dit voor zin?
Dat zouden ook mijn gedachten zijn, ja.
Waarom ben ik hier de godsnaam aan begonnen? Mm-hmm. En dat is gewoon een wild paard wat gewoon niet getemd wil worden, die gedachte. Mm. En dat wordt natuurlijk alleen maar hoorbaarder, voelbaarder op het moment dat je geen afleiding hebt. Mm-hmm. Ja, je hebt zelf ook een periode gehad voor de vakantie dat jij ook gekozen hebt om zoveel mogelijk afleiding te schrappen.
Ja.
Ja, en dan merk je wel dat je steeds dieper in jezelf komt.
Ja, nou ja, ik heb dat natuurlijk in hele mindere mate gedaan door mijn social media te schrappen. Hè, en digitale input te schrappen. Maar ik kon er natuurlijk gewoon vrij rondlopen, naar muziek luisteren, afleidingen zoeken. En ja. Ik merkte dan al hoe lang een uur dan duurt. Hè? Als je jezelf niet verdooft, maar je gaat gewoon voor je uit zitten kijken. Dat je natuurlijk veel meer ziet. Hè? Meer opmerkzaam wordt. Maar ook wel dat tijd veel langzamer lijkt te gaan.
Ja.
Als je helemaal in stilte zit, gewoon op een kussentje. Ja, ik ben benieuwd wat verandert er. Want neem aan dat de eerste paar uur lijkt me een hele andere ervaring dan als je er een paar dagen in zit.
Ja. Ja, eigenlijk, die derde dag is altijd wel historisch. Ja. Eigenlijk met heel veel dingen wel zo. Dat de meeste ski-ongelukken gebeuren ook op de derde dag op de skipiste.
Oh.
En mensen krijgen hartinfarct op vakantie in die derde dag. Hè. Dus blijkbaar verandert er dan ook iets.
Je kan beter een weekend op vakantie gaan dan.
Ja, ik zou gewoon die derde dag overslaan. Gewoon in bed blijven liggen. Ja. Maar ja, ergens ga je dan de weerstand opgeven of zo. Ergens komt er dan zo'n moment dat je denkt, ja, laat maar gaan. Ja, ik heb me hier aan gecommitteerd. Ja, of niet. Hè. We waren met 12 ondernemers. En er was ook, we zijn op zaterdag begonnen. En de maandag was er al een ondernemer die vanuit Portugal terugvloog naar Nederland. Die zegt, ik hou dit niet vol. Ik word hier knettergek van. Mm-hmm. Ik wil weg.
Ja, wauw.
Ja.
En waarom wil zo iemand dan weg? Gewoon omdat je te confronterende gedachten hebt?
Ja, te confronterend. En dan ook de gedachten. Want je wilt voortdurend denk je aan de toekomst ook. Tenminste, je kunt ook terug naar het verleden. Maar veel van nog een half uur en dan is het over. Hè? Mm-hmm. Of hoe lang zal het nog duren? Maar die man zat voortdurend te denken van ja, shit, weet je. Want als je gezeten hebt 's morgens na het ontbijt, dan krijg je daarna een wandelmeditatie. Mm-hmm. En dus een stilte meditatie uiteraard. En dan wandel je in de tuin. Mm-hmm. Heel rustig. Met aandacht je voeten afwikkelen. Mm. Ben je in beweging, godzijdank. Hè? Want dan hoef je niet op het kussentje te zitten. Nou, dan drink je even wat plassen. En dan ga je weer terug op je kussentje.
Ja.
En die man is dus, ja, het is zondag en ik moet nog tot zaterdag. Ja, ik hou dat niet vol. Ah, ja. Dus en die gedachte bleef maar terugkomen. Ik hou het niet vol. Alleen al de gedachte dat ik dadelijk weer op mijn kussentje moet zitten. Ja, dat is gewoon gekmakend gewoon.
Het doet me denken aan, ik heb daar een keer een stukje over gelezen. Over een man die naar zo'n monnikenklooster afreisde. om zo'n ervaring te krijgen. Die man die kwam dat klooster binnen en monniken zeiden van, nou, we hebben hier een gelofte van stilte. Hè? Dus wij zijn hier in totale stilte met elkaar. En het is de strikste verboden om ook maar één woord uit te spreken. Dus die man denkt, nou prima, gaan we doen. Dus die gaat dat klooster in een volledige stilte. En na 5 jaar stilte komt er voor het eerst tijdens de lunch het moment dat hij kort iets mag zeggen.
Ja.
Dus hij krijgt de gelegenheid. En hij zegt, ja, ik heb het eigenlijk best wel koud steeds. Dus dat wil ik aangeven. Dus nou, die monniken geven hem warmere kleren, zodat het voor hem makkelijker wordt om dat proces door te gaan. Mm. Weer 5 jaar stilte gaan voorbij. Na die 5 jaar krijgt hij weer 1 moment tijdens het diner deze keer. Van, nou, je mag weer iets zeggen. Zegt hij, ja, ik heb eigenlijk best wel honger. Ik zou graag wel wat meer te eten willen krijgen. Mm. Zo, nou, prima. Hè? Dan krijg je vanaf nu krijg je dan meer te eten. Weer 5 jaar gaan voorbij. Weer na 5 jaar stilte krijgt hij de gelegenheid om iets te zeggen. Zegt hij, ja, ik denk dat ik naar huis toe ga. Ik heb het wel gezien. Waarop de monnik die dat aanhoort tegen me zegt van, goed, je hebt ook echt alleen nog maar lopen klagen sinds je hier bent.
Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen, afgezien van dit verhaal, dat je overgeeft aan je frustraties in zo'n proces. Tenminste, als je constant fysieke last hebt en geconfronteerd wordt met bepaalde gedachten, je kan dat niet uiten.
Mm-hmm.
Ik weet niet of mij dat zou lukken om de knop om te zetten naar iets anders.
Nee, nou ja, in de structuur zoals die hebben neergezet, krijg je dus in die week 2 keer de mogelijkheid 10 minuten om met de begeleider te praten. En ik was een van de begeleiders. Godzijdank, ik mocht dus meer praten.
Godzijdank.
En ja, en dan hoor je ook wel. Dan zeggen mensen, ja, het valt tegen. Of ja, ik merk dat ik voortdurend ben afgeleid. Of ik heb zoveel last met het zitten. En dan, ja, het enige wat je dan als begeleider hoeft te zeggen is, ja, ga weer terug naar de techniek. Want de techniek is, volg je adem. En die gedachten, die blijven maar komen. Maar de kunst is niet om die gedachten weg te drukken. Het gaat erover, ben je in staat om die gedachten gewoon te laten zijn en er niet in mee te gaan? En ja, die gedachten die gaan dus overal over. Dus de gedachte over de gedachte. Nou, uiteindelijk wat het je gaat opleveren, tenminste wat het mij heeft opgeleverd, en je hoort ook wel het eind van de week wat de deelnemers als doorbraken hadden, is van meer stilte, letterlijk. Meer ruimte voor creativiteit.
Mm-hmm.
Beter kunnen concentreren. Betere focus. Meer gedisciplineerd ook. Mm. Want doe het maar eens. Weet je. Ga maar eens zitten en hou het maar vol. En daarna weer en dan nog een keer en nog een keer zitten. Hè, tot, ja, dat gaat door tot 's avonds 10 uur.
Mm-hmm.
En dan 's avonds is er nog wel een lezing door de begeleiders. Oh, mocht ik weer praten?
Mm-hmm. Gelukkig. Ja. Maar is het voor jou dan ook anders? Want jij hebt denk ik deze retreats ook wel gedaan echt als deelnemer.
Ja.
Nu dan deels als begeleider. Kom je dan nog zo tot jezelf? Krijg je dan nog echt dat soort inzichten of ben je bezig met de groep?
Ik ben meer bezig met de groep, maar dat zit ook in mijn karakter. Dus dat, daarin kwam ik mezelf vooral tegen, dat ik voelde me zo verantwoordelijk. En nou, er zaten een paar mensen in die ik ook ken. Dat zijn vrienden uit onze mastermind.
Mm-hmm.
Bas en Mitchell waren erbij. Ja, en ik ben iemand van aanraken. Ik hou van knuffelen. Ik wil interactie. En het kwam mij zo klinisch over. Je, net de coronatijd uit de rug, dat je met een mondkapje gewoon 1,5 meter afstand moest houden.
Mm-hmm.
En nu weer. En alles in mij kwam in de weerstand. Mm. Sowieso om het onnatuurlijke. Voor mij, ik hou van nabijheid en contact. Ja, dat was niet toegestaan, want dat zou weer afleiden.
Oh, ja.
En mijn natuurlijke neiging is om een grapje te maken. Of, en ik moest in die rol blijven.
Mm.
En dan, het is wel grappig om ook waar te nemen. Is, ik ben dan zo rebels.
Mm-hmm.
En zo opstandig ook. Dan heb ik echt de neiging om te gaan lopen klieren.
Mm.
Ik denk, ja, dat kan je als deelnemer nog maken. Maar als begeleider al helemaal niet. Want dan moet je het goede voorbeeld geven.
Oh ja.
En dat kende ik ook wel zo. Nog ergens ook aan een bepaalde manier het braafste jongetje van de klas willen zijn. Dus altijd zorgen dat ik als eerste in de leszaal was. Altijd zorgen dat ik ja, alles wat nodig was. Weet je, soms wat extra kussentjes aan mensen geven. Of wat extra stoelen faciliteren. Of als het warm was, gordijnen dicht doen en dat soort dingen. Ja, ik was op sommige momenten meer met de ander bezig dan met mezelf.
Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar is dat dan eigenlijk ook een van de inzichten die je over jezelf krijgt? Dat je dus een soort van spiegel voorgehouden krijgt.
Ja, ja.
In wat er in jouw hoofd gebeurt.
Ja. Nou, er gebeurt altijd heel veel in mijn hoofd.
Dat snap ik, ja.
Maar dat was echt wel. Het was op allerlei manieren was het een spiegel. Vaak een lachspiegel. Dat ik ook denk, jongen, waar ben ik toch mee bezig? Wat doe ik nou toch weer? Ik hou altijd wel van challenges ook. Ik vind het leuk om mezelf uit te dagen. Mm-hmm. Ben ik altijd heel nieuwsgierig wat er met me gebeurt op dat soort situaties. Of in dat soort situaties. Maar ik heb ook zeker wel daardoor geleerd mezelf nog dieper en beter te observeren. Mm. En normaal, ik doe veel aan zelfreflectie. Hè? Dus ik door mijn coaching zie ik ook altijd dat mijn coachee, mijn klant, een reflectie is van mijn binnenwereld. Dus als er in zijn wereld iets gebeurt. Ja, ik noem maar wat. Eigenlijk heel, heel bizar, stom voorbeeld. Maar ik heb nu in 3 dagen tijd. Heb ik mensen gesproken die problemen hebben met hun riolering.
Oké.
Okay. Dus gisteren was ik bij een ondernemer en daar waren ze aan het verbouwen. En hij zei tegen zijn vrouw: oh, zou je tegen die bouwvakkers willen zeggen dat de afvoer niet wegloopt? Denk ook, dat is interessant.
Super interessant.
Ja, nou niet, maar dat neem ik dan waar, maar dan doe ik dan verder niks mee. Mm-hmm. Vervolgens hoorde ik van iemand zeggen: de dopje van de sifon is kapot. Hè? Dus dat van het afvoerdingetje. Mm-hmm. Dat was persoon nummer 2. En vanmorgen hoorde ik iemand die zei: ze zijn bij mij in de tuin bezig. En volgens mij zijn ze met de graafmachines door de riolering ingegaan. Nou, dan hoor ik dus in 24 uur tijd 3 mensen die problemen hebben met hun afvoer. En dan doe ik aan zelfreflectie. Ik denk, nou, kan puur toeval zijn, zou kunnen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat ik denk van, maar ben ik voldoende aan het detoxen? Want grappig genoeg, ik ben afgelopen maandag begonnen met detoxen. Even geen koffie, geen alcohol, geen suiker.
Oh. Ik wordt barst gezellig dan als wij straks naar de sauna gaan.
Ja, dat wordt heel gezellig. En ik had de hele maandag had ik hoofdpijn. Toen dacht ik, ja, dat kan maar 1 ding betekenen. Dat zijn afvalstoffen die mijn lijf nog niet goed genoeg kwijt kan. Dus ik moet veel drinken. En vervolgens hoor ik dan 3 situaties waarin mensen problemen hebben met hun afvoer. Aha. Nou, dan weet, voor mij is dat dan een signaal. Dat is dan zelfreflectie. Oké, ik moet nog beter zorgen dat ik mijn afvalstoffen kwijt kan. Mm. Nou, zo ben ik altijd bezig met zelfreflectie.
Maar ook zijn, omdat jij de coach van al die mensen bent. Jij bent altijd een beetje het afvoerputje van menselijke ellende geweest. Ja. Die mensen allemaal problemen met hun afvoer hebben. Dat ze daarvoor bij jou komen.
Ja, de aan- en afvoertroepen.
Precies, ja.
Nou, het zou zomaar kunnen. Maar in deze situatie vond ik dat wel heel frappant. Maar het punt wat ik eigenlijk wilde maken, Tony,
ja,
is dat ik normaal gesproken mezelf reflecteer met behulp van anderen. Hm. Of met situaties met andere mensen. Maar dat had ik nu veel minder. Want ik zat met mezelf, me, myself en I, op mijn kussentje. Hm. Dus ik kon niet zozeer via de ander mezelf leren kennen, maar veel meer via mezelf leren kennen.
Ah, ja.
En dat is toch nog een stukje ingewikkelder nog.
Ja, snap ik, ja.
Want er is minder dynamiek.
Ja.
En ik hou altijd van dynamiek. Daar zit voor mij altijd de kracht van het leven.
Ja, ik ben wel benieuwd. Kijk, ik heb hem overgeslagen, ondanks meerdere uitnodigingen van dezezelfde groep. Ik had natuurlijk net die detox gehad en ik wilde nu gewoon aan de slag. Ik zie het ook niet zo zitten om zo lang stil te zijn. Ik ben niet voor niks een podcast gestart.
Ja.
Praten hoort bij mij. Maar het lijkt me best interessant. Ik heb er wel het een en ander over gelezen. En ik kom dan allemaal van die monnikenverhalen tegen.
Hmm.
Leuk verhaaltje ook nog wat ik tegenkwam was. Een verhaal van een monnik die op een gegeven moment op een dag besloot van, nou, ik ga eens een keer lekker in mijn eentje in de natuur mediteren. Op een bootje. Dus die ging in een bootje zitten. Ogen dicht. In de stilte. In meditatie. En op een gegeven moment voelde die dat er een andere boot tegen zijn boot aanbotste. En die monnik zat in meditatie, dus die hield zijn ogen dicht. Maar die voelde bij zichzelf de boosheid opkomen van, kunnen mensen dan niet uit hun doppen kijken? He, dat je nou met een boot tegen mij aan moet varen, terwijl ik hier zo lekker in stilte zit. En daar zat hij zich helemaal over op te winden. dat op een gegeven moment zijn meditatie klaar was, deed hij zijn ogen open. Toen zag hij dat die boot die tegen hem aan was gevaren, dat dat een lege boot was. Het was gewoon een boot die daar toevallig dreef. Dus die was gewoon met de golven gewoon tegen hem aangebotst. En de realisatie was toen van oké, dus de boosheid die ik heb gevoeld, die kwam niet vanuit een andere persoon. Nee. Die boosheid die zat al in mezelf. En die boosheid die heb ik uit mezelf opgeroepen door wat ik dacht dat er gaande was in mijn wereld. Best interessant inzicht.
Ja,
hè?
Dus gewoon wijze les.
Ja, wijze les. Ja. Dus omdat je aangeeft van nou, ik spiegel mezelf naar andere mensen.
Hmm.
En nu is het een keer dan niet. We spiegelen naar je eigen gedachten. En dat zit wel een beetje overeenkomst in dit verhaal. En dat lijkt me op zich nog wel best wel interessant. Om zo'n tijd echt alleen met jezelf te zijn. Dus je geen oogcontact mag hebben, niet mag praten, niet naar muziek mag luisteren. Ook niet naar de Sound of Silence.
Nee, want dan heb je helemaal de boot gemist.
Ja, precies. Ja, ik wist al dat je hier iets over ging zeggen. Nee, maar dat je, dus dan heb je echt puur en alleen maar jezelf waar je iets mee kan. Met alles wat er al in je zit. Er zijn geen nieuwe ervaringen meer. Je zult meer over jezelf moeten leren op basis van alles wat er al zich in jou verzameld heeft.
Ja.
En dat lijkt me best wel interessant. Ook wel confronterend, maar best wel interessant.
Ja, het is ook zeker de moeite waard. En het bijzondere, het is geen geweldige pitch voor Vipassana die ik nu ga houden. Maar het is wel de realiteit. Is dat, tenminste dat wat ik van de leraar begreep, is dat er zijn iets van, ik geloof, 200 Vipassana retreat centers in de wereld.
Mm-hmm.
Dat is best veel. Daar gaan duizenden mensen doorheen. Harari, hè, is zeg maar de schrijver van Sapiens en dat soort boeken. Ja, die zweert erbij, hè, bij Vipassana. Die doet dat zelfs een paar maanden. Mijn compagnon, begeleider, Roel, die is zelfs een maand in Vipassana gegaan. Dus die zat ergens in Vietnam of zo. En die een maand in de stilte. Ja. Dus dat is ook wel heftig.
Ja, Mahatma Gandhi deed het ook, hè? Elke maandag. Je had iedere week gewoon één stilte dag. Waar die niet mee brak.
Ja, nou ja. Maar uiteindelijk, er gaan duizenden mensen door die centra heen per jaar. Maar er is maar 5% wat nog voor een tweede keer gaat. Dus 95% zegt, oké, dit was een geweldige ervaring. Maar dat was een once in a lifetime. Kan ook. Als ik nu weer de gelegenheid zou krijgen, dat weet ik niet of ik dan weer zou gaan. Zo, ik voel meer een nee dan een ja, eerlijk gezegd.
Mm-hmm.
Maar dat heb ik met meer dingen, hoor. Ik heb ook maar één keer parachute gesprongen. Sommige mensen doen dat ook maar één keer in hun leven. En kunnen zich dan
of de parachute open gaat of niet.
Ja. Als je die ervaring helemaal hebt gehad en je hoeft je niet aan de rand van de stoep vast te houden als je geland bent, dan zit je wel goed. Je bent ook al visueel ingesteld. Sorry.
Ja, precies. Nou ja, jij zei, sommige mensen doen dat maar één keer. Ja. Dan dacht ik dat je dat grapje ging maken.
Ja. Maar goed, en dat heb ik eigenlijk met heel veel dingen zo. Dat ik denk, dat weet ik dan. Dat heb ik dan meegemaakt in mijn leven. Dat is dan weer check in the box. Maar het heeft me wel veel ruimte en ook veel rust gebracht. En ook gewoon het feit dat ik nu terug kan kijken op zo'n week. Dat ik denk van wow, ik heb het toch maar gedaan.
Mm-hmm.
En nu, want ik mediteer nog steeds. Niet dan zo lang, maar als ik nu een half uur zit, valt dat half uur natuurlijk enorm mee ten opzichte van wat ik gedaan heb.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, oké. Dan gaan we deze podcast eens even afsluiten. Want er zitten best wel wat inzichten in, denk ik. Het is misschien niet de allerbeste pitch hiervoor, maar misschien ook juist wel.
Ja.
Want mensen horen toch al wat ze willen horen.
Ja, zeker.
Dus het kan zijn dat alleen al het idee van een paar dagen in totale stilte heel veel mensen aanspreekt. Misschien mensen met jongere kinderen zoiets hebben van schrijf mij met vast op.
Of een hele lastige schoonmoeder.
Ja, precies, ja.
Ja. Ja. Nou, sowieso, we hebben wat rubriekjes tegenwoordig in de podcast. Nou, een van de rubriekjes is de bekrachtigende vraag. En de bekrachtigende vraag zou in dit geval zijn, welke keuze kan ik nu al maken waardoor dat ik meer rust krijg in mijn hoofd?
Ah, mooie vraag.
Dat is een mooie vraag. Dus welke keuze kan ik nu al maken? En er zit ook altijd een opdrachtje bij. Hè. We noemen het dan groeigeluk. Maar die moet ik even spieken. Want creëer een dagelijks moment voor ongeveer 3 bewuste in- en uitademingen. En dus veel mensen denken, dat is simpel. Maar ga het maar eens doen. En dus als je op het toilet zit bijvoorbeeld, even afhankelijk van de boodschap die je daar achtergelaten, maar even heel bewust 3 keer in- en uitademen. Mm. Je staat in de rij voor de kassa. Meestal heb je de verkeerde rij gekozen. 3 keer bewust in- en uitademen. Ik heb net 2 uur in de file gestaan. Nou, geweldig moment om even 3 keer bewust in- en uitademen. En dan zul je merken, als je dat al doet, dat dat direct meer rust en stilte geeft in je hoofd. Je kunt je gewoon wat makkelijker overgeven aan de zwaartekracht. Je voelt je wat meer gedragen door de aarde. En het resultaat is, even een momentje voor mezelf.
Ja, nou, laten wij dat ook meteen gaan doen. We ronden de podcast hiermee af.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.